uit Oud Alblas. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 2. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV woensdag 11 maart, biddag voor gewas en arbeid. 'S Morgens om 9 uur, dominee A.N. van der Wind. Dit is een dienst met de leerlingen van basisschool De Rank. 'S Avonds om 19:30 zal eveneens dominee van der Wind voorgaan. Zondag 15 maart om 9:30 dominee van Zetten en om 6:30 dominee Rozenboom uit Kesteren. Collecte, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En u wordt nog herinnerd aan de zendingsbusje bij de uitgang. Op middag wordt er 1 collecte gehouden die bestemd is voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang vanavond is Psalm 118 vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere, en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 37 en daarvan het tweede als ook het derde vers. Stel op den Heere in alles uw betrouwen, betracht uw plicht, bewoon het aardrijk leer, uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen. Psalm 37, vers 2 en vers 3. geloofsbelijdenis zingen wij zonder nadere aankondiging van de 56e psalm, het tweede als ook het vijfde vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 2 en 5. Maar laten we allereerst in eendracht met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de belijdenis van Nicea. En in ieder spreken in zijn of haar hart met mij aldus. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest, uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, en zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Oh.
Laat ons bidden. Heere, Heere, wij mochten het zo zingen met die woorden van die aloude psalm. Maar word ik ooit door verlangen, bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. En Heere, wat wij mogen zingen, dat mogen wij ook bidden. Want dat vaststaan ligt niet zozeer bij ons, maar bij u. Wij mogen vaststaan, omdat u een goed en een goeddoend God bent. En omdat u met uw woord altijd weer in ons leven binnentreedt. En dat u ons daarmee altijd wilt stellen in de lichtkring van uw heil. En Heere, dan mogen wij opademen. En wij mogen ons verwonderen. Want in het licht van het evangelie is er uitkomst en doorzicht en heil en zaligheid. Omdat gij het hebt gedaan. Omdat gij uw lieve zoon gezonden hebt. Om één van ons te worden. Heere, wat is dat toch een bijzonder geheimenis. En wat spreekt daar een bijzondere liefde, maar ook een bijzondere daadkracht uit. Dat u het bent, die van eeuwigheid af besloten hebt om zondige mensen zoals wij zijn te redden. En dat u dat ook met der daad toont in de weg van uw lieve zoon. En Heere, zo omringt u ons altijd weer met uw heil en troostrijk woord. Maar Heere, u kent ons. En u weet, Heere, wat van ons te verwachten is. Want wij zijn mensen. En dat betekent toch altijd, Heere, dat wij altijd weer worden meegevoerd door de overleggingen van ons eigen hart, door de verlangens en de begeerten die wij in ons leven kennen. En dan kan het maar zo zijn, Heere, dat wij daarmee aan de haal gaan. En dan kan het maar zo zijn, Heere, dat al onze krachten zich daarop richten. En dat wij zo bezig zijnde bij u vandaan gaan. Ja, naar u niet vragen en van u wegdwalen. En Heere, daarom is het toch zo'n wonder dat u altijd weer in de zondag uw deuren van uw huis openzet. In de morgen en in de avond. En dat u ons nodigt. En dat wanneer wij er gehoor aan mogen geven, of wij nu hier zijn in dit huis van gebed, of dat wij verbonden zijn met hen die in die stille huiskamers met ons verbonden zijn door middel van de kerkradio of anderszins. En dat u zo, Heere, uw gemeente bijeen vergadert, hier in de kerk en in die stille huisgemeente rondom. En dat u het ons op het hart bindt, dat u ons niet vergeten bent. O Heere, wat is dat toch een troost? En wat is dat toch een bemoediging? Dat als wij over de drempel binnenkomen, wij mogen weten dat u van ons af weet. En dat u ons niet hebt weggestoten. Dat u ons ook niet hebt losgelaten. maar dat u ons blijft trekken met banden van liefde en koorden van genegenheid. Dat u altijd weer, Heere, in ons leven ruimte weet te maken voor uzelf en voor uw woord en voor uw dienst. O Heere, en dan verwonderen wij ons over zoveel goedheid. Over zoveel vasthoudendheid. Over zoveel liefde. En u hebt ons hier gebracht, Heere. En u weet dat wij niet tot u kunnen naderen dan onder de belijdenis van onze zonde en van onze schuld. En dat het ons altijd een smeekgebed is of u niet met ons wil handelen naar onze zonde, of u niet met ons wil doen naar onze ongerechtigheden, maar dat u ons wil aanzien in de Zoon uw liefde. O Heere, doe dan ook vanavond op die manier dat u ons in Christus kent. Want in Christus ligt het heil. In Christus ligt de toekomst. In Christus ligt het leven. En zo roepen wij, o Heere, kom over en spreek. En geef, Heere, dat uw woord gehoord mag worden. Zend daartoe ook uw Heilige Geest. Opdat uw woord niet alleen klinkt binnen de muren van dit bedehuis, maar dat uw Heilige Geest het ook legt in ons hart, zodat we het met ons om mogen dragen en het ons nog mag worden tot een dagelijkse spijze. O Heere, kom over. Kom in het gewaad van uw woord en spreek en doe ons horen wat het onze zaligheid dienen moet. Kom en spreek en toon ons uw Christus, opdat wij voor het eerst of bij vernieuwing in hem ons leven vinden. O Heer, het is lijdenstijd. Geef dan maar, Heer, dat wij daar zeer ernstig mee omgaan. Want het is toch die hele zware weg van de Godverlatenheid, van spot en hoon, van eenzaamheid, die hij gegaan is, opdat wij zouden worden gered. O Heere, geef ons dan, juist in deze weken op weg naar Pasen, de verwondering, dat u in uw lieve Zoon zo naar ons wil omzien, dat gij met ons wil verkeren. O Heere, geef dan ook vanavond een ogenblikje in uw gunst, zo vragen we dat, om Jezus wil, in wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, we mogen met elkaar uit de Bijbel lezen. Johannes 2. Johannes 2. Daarvan de verzen 13 en volgende. En het Pascha van de Joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geesel van touwen gemaakt had, dreef hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinneren zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de Joden en zeiden tegen hem: welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? Jezus antwoordde en zei tegen hen: breek deze tempel af, en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. De Joden dan zeiden: 46 jaar is aan deze tempel gebouwd, en u zult hem in 3 dagen laten herrijzen? Maar hij sprak over de tempel van zijn lichaam. Toen hij dan uit de doden was opgewekt, herinnerden zijn discipelen zich dat hij dit tegen hen gezegd had, en geloofden zij de schrift en het woord dat Jezus gesproken had. En toen hij in Jeruzalem was op het Pascha tijdens het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij zijn tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf aan hen niet toe, omdat hij hen allen kende, en omdat hij het niet nodig had dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Amen. We willen nu met elkaar ter voorbereiding op de prediking gaan zingen van de 69ste psalm. Psalm 69, en daarvan zingen wij het 4e als ook het 5e vers. Mijn broederen ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend, de zonen mijn moeder. En vers 5, ik heb mijn vlees met een zak bekleed, maar hoor mijn naam ten spot en spreekwoord maken. Psalm 69, vers 4 en vers 5. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in Johannes 2, vers 19. Woorden van de Heer Jezus: breek deze tempel af. Dat is een bevel, hè? Dat begrijpt u. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem laten herrijzen. Gemeente, we zetten boven de preek evangelie en kruis. Evangelie en kruis. We zijn de schriftlezing begonnen in Johannes 2 en direct wordt al duidelijk waar het in het evangelie op uitloopt. Het Pascha der Joden. Johannes valt dus met de deur in huis. En het Pascha der Joden was nabij en Jezus ging op naar Jeruzalem. En u en ik denk de kinderen inmiddels ook wel, die weten wel dat opgaan naar Jeruzalem heen gaan is naar het kruis. Jeruzalem dat de profeten doodt, zal ook de Heer Jezus niet ontzien. Daar waar God wil wonen, te midden van zijn volk, daar zal de botsing plaatsvinden tussen God en mens. En de toren Gods zal op het hoofd van de Heer Jezus worden uitgestort op die dag der dagen, waarop de duisternis heerst en waarop de Christus des Heren sterft. Johannes maakt aan het begin van het evangelie duidelijk waar het op aankomt. Hoofdstuk 2 kent 2 gebeurtenissen. De bruiloft te Kana, als beginsel van de tekenen, opent het venster tot op de hemel. Want het beste van het beste, wat hier op aarde in een mensenleven te vinden is, het beste van het beste, dat komt uit de hemel. We kennen de geschiedenis, de kinderen ook wel. Er was een bruiloftsfeest en de wijn was op. Wat is het een voorrecht dat de Heer Jezus genodigd was. Want in zo'n klein dorpje als Kana, daar weten ze een halve eeuw later nog van dat feest waarop je eigenlijk alleen maar water te drinken kreeg. En meestal kunnen mensen dan hele nare dingen vertellen. Maar Jezus was ook genodigd. En er was tot verbazing en verbijstering van degene die voor de wijn en voor de andere dingen moest zorgen, dat er zoveel wijn in overvloed was. En wat leert het ons? Het leert ons dit. Dat er in ons leven, ook op die beste der dagen, zoals op een bruiloftsfeest, er altijd een tekort is. Ik hoop dat u dat in uw eigen leven ook al hebt ontdekt. Dat als we het met onszelf moeten rooien en vanuit onszelf moeten vormgeven, dat er linksom of rechtsom altijd wel een tekort is. En dan stelt de Heer Jezus dat teken van overvloed. Als een uitgestoken vinger naar wat de Heere in het leven binnenbrengt. En wanneer de Heer Jezus rondwandelt op aarde, dan stelt hij de tekenen van het Koninkrijk van God. En dan haalt hij als het ware de bedekking van de eeuwigheid weg. En dan stelt hij een mens die gebukt en gebogen, geslagen en gebroken door het leven gaat in het licht van Gods ontferming. Het evangelie ademt Gods barmhartigheid. Blinden worden ziende, lammen lopen, doven krijgen het gehoor, gekwelde mensen worden verlost en doden worden opgewekt. En dit alles staat als een teken. Dit alles fungeert om de mens grotere dingen te laten zien, zoals de Heer Jezus aan Nathanael had beloofd. En hoe zien wij nu die grotere dingen? Wij zien die door en in het geloof. Want er is een onlosmakelijke band in dit evangelie tussen de tekenen die de Heer Jezus stelt en de heerlijkheid die Hij openbaart en het geloof dat Hij schenkt. En als er nou iemand is die zegt, ik ben eigenlijk wel iemand die heel graag drie punten in een preek wil horen, dan heb je hier die drie punten. Het is het teken dat Hij stelt, zijn heerlijkheid die Hij openbaart en het geloof dat Hij schenkt. Zo opent de Heer Jezus een venster tot op God. En Hij haalt de sluier van de zonde weg en Hij toont ons de Vader in zijn heerlijkheid. Maar wanneer wij dan door en in het geloof Christus mogen kennen in zijn heerlijkheid, wat komt er dan aan het licht? Wat komt er dan naar ons toe? Antwoord: het Pascha der Joden. Nou, waar gaat het om in dit Pascha? Het Pascha is het teken van de uitredding door de Heere God. Gods krachtige arm heeft het volk uit Egypte, uit het slavenhuis, uitgeleid. En op dat kritieke moment is de Heere een betrouwbaar Heere gebleken. Want het volk werd droogvoets door de zee geleid. De barmhartigheid des Heren is een groot goed. Het is een reden om jaarlijks dit heilshandelen Gods te gedenken op het paasfeest. Het is reden om wekelijks zijn lof te zingen en hem eer te bewijzen. Het is reden om dagelijks zijn geboden te betrachten. Want de Heere is genadig en barmhartig. En Hij schenkt zijn volk het leven. Wel nu, dit genadig handelen van God komt ook in het Johannesevangelie op de voorgrond. Pascha der Joden. Maar wat is dat voor ons? Wat is voor ons dit genadig handelen van God op het Pascha? En er is het antwoord: het kruis. Het kruis is de genade die God zondaren bewijst. Bij de andere evangelisten lijkt het evangelie veel meer op een ontdekkingstocht. Wie is toch deze Jezus? We kennen de geschiedenis van de storm op het meer. Dat de Heer Jezus lag te slapen. En dat ze beangst werden dat ze zouden vergaan. En ze maken de Heer Jezus wakker. En dan zegt de Heer Jezus tegen de wind en tegen de zee, zwijg stil. De wind gaat liggen. En de zee wordt kalm. En men zegt, wat is hier aan de hand? Wie is die toch? Dat hij zelfs de wind en de zee kan laten gehoorzamen. Wie hebben we eigenlijk aan boord? En zo wordt er in het evangelie steeds meer en meer duidelijk dat al die wonderen en tekenen en dat al die woorden die hij spreekt, dat die niet los verkrijgbaar zijn, omdat de verkondiger aan zijn boodschap te gronde gaat. U weet wel dat er 3 lijdensaankondigingen zijn in de andere evangeliën. En u weet toch ook van die gang door het leven waar allen aan hem geërgerd worden. Nou, die hele ontwikkeling die je in de andere evangelie op de voet kan volgen, die wordt door Johannes aan het begin al duidelijk gemaakt. Het is klip en klaar. Het evangelie, die blijde boodschap dat de Heere wil verkeren met zondaren, is onlosmakelijk verbonden aan het kruis. Evangelie en kruis. De bruiloft en het Pascha. Leven en sterven. De heerlijkheid en het kruis. Het een is niet zonder het ander. Het hoort onverbrekelijk bij elkaar. Jezus ging op naar Jeruzalem. En met deze woorden stelt Johannes het kruis. Golgotha komt in beeld. Voordat Jeruzalem ter sprake komt, is het al getypeerd door het Pascha. Het kruis in zicht. Tenminste, voor het oog van het geloof. Want dat is altijd de voorwaarde in dit evangelie. De ongelovige ziet en bemerkt niets. De gelovige echter ziet de heerlijkheid van Christus en hij ziet het heil. Hij ziet het kruis en hij kent het als de boom des levens. En alles wat hier gebeurt staat in dit teken. Te verstaan alleen vanuit dit sterven. En de schaduw van het kruis valt ook over deze gebeurtenis. Het kruis wordt nog niet opgericht, maar dat komt later. Dat komt door een van die bijzondere gegevens in het Johannesevangelie. U weet, in de andere 3, Matteüs, Marcus en Lucas, als er dan gesproken wordt over de tempelreiniging, dan is de tempelreiniging het einde, het slot van de intocht in Jeruzalem. Als je zegt, waar eindigt nou de intocht in Jeruzalem? Dan zeggen we, in de tempel. Maar Johannes vertelt niet 1 opgang naar Jeruzalem, maar hij brengt ons de boodschap dat de Heer Jezus liefst 3 is opgegaan naar Jeruzalem. En u begrijpt natuurlijk dat het die 3e keer raak is. Dan eindigt zijn pelgrimage aan het kruis. Dat de Heer Jezus meerdere malen opgegaan is naar Jeruzalem, kan ons niet vreemd overkomen. Want we kennen dat verhaal al, dat hij met vader en moeder als 12-jarige jongen opging naar het feest. En zo zien we hier wat wij telkens bij het Johannesevangelie moeten bedenken. Het geloof weet meer. Het geloof weet en kent meer dan de feitelijkheid. Want het geloof ziet op de genade. Dus die tempelreiniging en het gesprek wat daar later op volgt, dat is niet anders dan duiding van het kruis. Het is alsof wij Johannes de Doper horen. Zie het Lam God dat de zonde der wereld wegneemt. Hier is uitleg van het kruis. Evangelie en kruis. Het is u vast wel eens opgevallen. En misschien ook wel vanavond bij het lezen. Dat de evangelist Johannes eigenlijk heel veel dingen tussendoor vertelt. Dat lezen we in vers 17. Dan staat hij: en zijn discipelen werden indachtig dat er geschreven is: de ijver van uw huis heeft mij verslonden. Psalm 69. Weet je ook gelijk waarom we die gezongen hebben. Maar we komen dat ook tegen in vers 22. Daarom, als hij opgestaan was van de doden, dus na Pasen, werden zijn discipelen gedachtig dat hij dit tot hen gezegd had. En zij geloofden de schriften en het woord dat Jezus gesproken had. Merkt u, evangelie en kruis, opstanding en geloof, het is één. De Heer Jezus gaat op naar Jeruzalem. Hij gaat op met de pelgrims. Hij gaat op onder de feesthoudende menigte. Want is het Pascha niet het feest van de uitreddingen des Heer? En wat lezen we dan over de Heer in de tempel? Dat is de tempelreiniging. En dan zien we de Heer Jezus met een geesel het tempelplein schoonvegen. Dat is wat er gebeurt. En dat is verrassend. En dat is ontdekkend. De Heere voegt zich niet, maar hij stelt een daad. Maar in het geloof zien wij meer. Dan is die geesel in zijn hand het instrument waarmee hij het huis van zijn vader schoont. Deze daad van de Heer Jezus is ook in zijn furie wel doordacht. Het gaat hier niet om woede of razernij. Het gaat hier om heiligheid. Wie tot God wil naderen, wie wil God, met God wil verkeren, die moet heilig en rein zijn. En de tempel wordt schoongeveegd. En de Heer Jezus vindt in de tempel handelaren van ossen en schapen en duiven. En er zijn geldwisselaars. En de Heer Jezus maakt een geesel van touwtjes. En die touwtjes, gemeente, lagen natuurlijk gewoon op de grond. Dat begrijpt u wel. Want het was toen en het is nu ook verboden om het tempelcomplex, het tempelgebouw, te benaderen met geweld, met wapens. De Heer Jezus is ook niet gewapend de tempel ingekomen, wel nee. Hij maakt een geesel van wat voorhanden is en drijft alle uit. Neem deze dingen van hier weg. Maak niet het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. Nou, in onze dagen begrijpen wij dat toch wel. Dat waar de commercie zich ermee mee bemoeit, daar staat de bezieling onder druk. En waar de gedachten uitgaan naar geld verdienen, is het gevaar aanwezig om de dingen waar het werkelijk om gaat uit het oog te verliezen. Is dat niet juist de leegte en de holheid van onze tijd? De pelgrims komen naar de tempel om te staan voor de levende God. En in de tempel dient eerbied en ontzag voor de heilige te zijn. Maar waar men binnen het tempelcomplex handelt, is men op eigen winst bedacht. Maar het huis Gods is geen huis van koophandel. En de Heer Jezus torent. Hij is aanwezig met een gezel. En zo komt het ook vanavond naar ons toe. De Heer Jezus maakt schoon schip. Hij reinigt het huis van zijn vader. Hij herstelt de ruimte van de heilige. En zo doet hij ook aan ons. Want het is toch duidelijk. Waar strijdt de Heere voor zijn zaak? In de tempel. Waar het vrome volk vergaderd is, daar reinigt de Heere. Het oordeel begint bij het huis Gods. En wanneer de Heere overkomt, en wanneer de Heere woning wil maken in uw hart, dan zal er geruimd moeten worden. Van Augustinus is de oproep: maak de kamer van uw hart schoon. Zodat u nou wil weten wat de Heere van u vraagt, is het dit: maak de kamer van uw hart schoon. U kent het evangelie. De Heer Jezus verkeert met zondaren. Hij heeft omgang met hoeren en tollenaren. Maar het is niet de bedoeling dat zondaren zondaren blijven. Ze dienen gerechtvaardigde, geheiligde, begenadigde zondaren te worden. En de omgang met de hoeren en de tollenaren is juist opdat ze niet op de oude voet zouden voortgaan. Wanneer de Heer Jezus ons leven binnenkomt, dan reinigt Hij. Wanneer de Heere in uw leven binnenkomt, dan worden uw dingen uit handen geslagen. Hier is het ontdekkende werk van de Heer Jezus ten voeten uit. Het oordeel begint in het huis van God. En daarom de reiniging van de tempel. En dit oordeel komt dus allereerst ook tot ons. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? De Heer Jezus maakt het tempelcomplex rein. En mogen het uw en mijn bede zijn. Zo doet hij ook aan mij. Want wij zijn van nature geneigd God en onze naaste achter te stellen, terzijde te schuiven, te haten, zoals de catechismus ons leert. En als wij voor de keuze komen om God te dienen of de mammon, dan is van ganser harte te hopen dat in ons leven Gods genade het verschil maakt. Want er is heel wat uit te drijven uit ons hart en uit ons leven. En juist in contact met de levende God komen onze overleggingen aan het licht. Want voor de Heere is niets verborgen. En wanneer Hij komt, wanneer Hij overkomt met de overmacht van zijn liefde en met de daadkracht van zijn genade, dan zal een mens huiveren en zich verwonderen. Er komt een huiver over de mens wanneer je ontdekt hoe de Heere de zonde ziet en weegt. De Heer Jezus gaat met de geesel door de rijen. En dan komt het naar ons toe. Hoe staan wij dan in die toren van de Heer Jezus? Hoe confronterend is de heiligheid en de reinheid Gods? Maar dan is er in het geloof ook die verwondering. Dat de Heer niet doet naar onze zonde. Dat de Heer ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. Dat de Heer juist in zijn woede ons het leven bereidt. Want de spits van de toren is de liefde. Het is de liefde van Christus die ons hier tegemoet komt. En zo komen er twee dingen naar ons toe. Huiver en verwondering. Daarvan spreekt ons tekstwoord. Breek deze tempel. Om te huiveren. Want de Heer Jezus breekt de tempel niet af. Dat doen de leidslieden. De Joden die het in de tempel voor het zeggen hebben. Maar dan klinkt in onze tekst ook die verwondering. En ik zal het in 3 dagen weer oprichten. Gemeente, hier zien wij het evangelie ten voeten uit. Wij mensen breken af. Weg met hem, weg met hem. Kruist hem, kruist hem. Laten we hem weggooien als oud vuil. Maar de Heere richt op. Huiver en verwondering. Zonde en genade. Kruis en opstanding. De Heer Jezus reinigt de tempel. Maar deze reiniging is een profetische handeling. Hij is hier als profeet die woorden Gods doet horen. De tempelreiniging is maar geen opwelling of een woedeuitbarsting. En de Heer Jezus gaat ook niet als een razende tekeer. Nee, hij stelt een teken. En dat is ook precies de reden waarom hij niet wordt ingegrepen. Want u begrijpt dat juist op die hoogtijdagen een relletje op het tempelplein in de kiem gesmoord wordt. Want de Romeinen willen geen opstand. En de priesters willen geen ontheiliging van de tempel. Iedereen is zeker in die dagen bedacht op rust. En in die explosieve sfeer stelt de Heer Jezus dit teken van de reiniging. Net als zoals Jeremia naar de tempel gaat met een juk op zijn schouders om de boodschap kracht bij te zetten. Zo is de Heer Jezus de reiniger van de tempel. Hij maakt duidelijk hoe het dient te zijn tussen God en mens. Dan moet de zonde en dan moet de ongerechtigheid verdreven worden. En vindt u het niet wonderlijk? De handelaren laten zich verdrijven. En het volk en de priesters ze aanschouwen het. Zullen ze het nu ook verdrijven? begrijpen, zal er geloof zijn. En geliefde, wanneer de Heere nou u tegenkomt en u reinigt, zal u zich dan verblijden of zal u zich verharden? Later hebben de discipelen teruggedacht aan dit moment en hun Bijbelkennis heeft hun de ogen geopend. Kent u dat nou ook? Dat het woord van God ons dingen laat begrijpen, ook over onszelf en over ons eigen leven. Dat wanneer u in de Bijbel leest, dat het dan helder wordt. Vaak hoor je, ik lees in de Bijbel, hele goede gewoonte. Maar hebt u het al gemerkt, dat de Bijbel ook ons leest? Want wij mensen, wij leven met vragen. En wij gaan met veel vragen naar de schrift toe in de hoop op een antwoord. Maar kent u het nou ook andersom? Dat je al lezende bemerkt dat God u vragen stelt. Vragen op wie u antwoord geven moet. Is het nou uw ervaring dat de Heere zo sturend en bemoedigend, vermanend en vertroostend in uw leven binnenkomt? Want wij kunnen wel veel zeggen en wij kunnen wel veel doen, maar wat als de Heere heilzaam torent? Kent u dat bijvallen van de Heere en dat beamen van zijn weg? Want de tempelreiniging is het grondpatroon voor hoe de Heer Jezus in het leven stond en staat en hoe hij zondaren redt. Juist op die plek die de Heere gegeven heeft. Op die plaats waar de Heere zijn wil laten kennen aan zijn mens, op die plek in Gods huis voltrekt zich de reiniging. Zoals u nou wil weten, waar God nou in uw leven wil binnenkomen, dan is het duidelijk, dan moet je hier zijn, in Gods huis. Hier wil God tot uw hart spreken. En als u in de gang van uw leven nou nooit eens bedroefd en verslagen hier de kerk hebt verlaten, dan bent u of een groot heilige, of een stram zondaar. Wanneer de Heere komt, dan zal de ijver van zijn huis niet ver weg zijn. De discipelen dachten aan de schrift. Er is geschreven, de ijver van uw huis heeft mij verslonden. De tempelreiniging is er vanwege de ijver van Gods huis. En deze ijver heeft zijn tol geëist. De Heer Jezus is gehangen aan Golgotha's kruis, juist vanwege het vasthouden aan de heiligheid van Gods huis. En het huis Gods, dat is nieuwtestamentisch de gemeente. Ik geloof het heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Hier in ons midden stelt God zijn oordeel. Hier in ons midden komen de overleggingen van de harten aan het licht. Ze komen openbaar voor God. En het woord dat tweesnijdend scherp zwaard legt ons hart open. En de Heere zal alles verwijderen wat er niet in hoort. U weet toch wat de visionair van Patmos heeft gezien? Hoe dat de Heer Jezus wandelt tussen de kandelaren. En dat zijn de gemeenten. En hoe hij snuit. Want kinderen, als een kaars gaat walmen, betekent dat het lontje te lang is. En dan moet je een heel klein schaartje gebruiken en dan knip je het lontje weer kort. En dan is die walm weg. Dan brandt die weer zoals van ouds. Nou, zo is de Heer Jezus in ons midden. Zijn zorg om de gemeente rein te houden. Om u te bewaren bij het woord. En als het hier een kerk waar je ooit gaat walmen, hoef je alleen maar te bidden tot de Heer en zeg: Heere, kom het lontje maar weer korter maken. Want dan kan het weer gewoon verder gaan. En met dat de Heer Jezus dus de gemeente reinigt, met dat hij de gemeente, dus dat betekent u, bewaart bij het woord, verhaalt hij de kosten op zichzelf. Want de tempelreiniging verwijst naar zichzelf. De Heer Jezus in zijn zorg en reinheid om Gods huis, hij zelf zal ten onder gaan. Door het teken dat hij opricht, wijst hij naar zichzelf. De reinheid van Gods huis is niet te vinden in de tempel. De reinheid van Gods huis is niet te vinden in het offer. De reinheid van Gods huis is niet te vinden in het priesterhart. Die reinheid is niet te vinden onder ons. Die reinheid die nodig is om voor God te kunnen bestaan, is enkel en alleen in Jezus Christus. Hij, het Lam Gods, hij is het die de zonde der wereld wegneemt. En waar is nou die totale reinheid? Het is daar waar de Heer Jezus geen geesel maakt, maar zijn rug aanbiedt. Waar is de reinheid niet waar een dier, maar de Heere bloedt? Reinheid is enkel in zijn bloed, het Lam Gods, en dit Lam wordt geslacht. Breek deze tempel. Het is een profetie over zijn lijden en sterven. Het is een openbaring van de Zonen Gods, hoe hij tegemoet getreden wordt. Breek deze tempel. En dan kun je zien dat het evangelie al vanaf het begin af aan aangelegd is op het kruis. Al vanaf het eerste moment dat het goede nieuws verkondigd wordt, dat er leven is voor zondaren, is er sprake van het sterven van de zaligmaker. Breek deze tempel. En het misverstand is duidelijk, want men denkt aan de tempel. Ze hebben er 46 jaar over gedaan om hem te bouwen en te verfraaien, en zal dat alles afgebroken worden? U begrijpt de verbijstering. En dit woord van de Heer Jezus vinden we dan ook in de andere evangeliën als een verwijt en als een reden om hem te doden. Daar klinkt uit de mond van valse getuigen dat hij gezegd heeft: dat hij de tempel zou afbreken en in 3 dagen zou opbouwen. En dat is een daad van heiligschennis. Want wie maakt nu de tempel Gods met de grond gelijk? Maar je hebt wel door dat het een valse getuigenis is. Want de Heer Jezus zegt niet, ik breek die tempel. Hij zegt, breek. Het is een gebod voor de mensen die het horen. Het is een bevel des Heren. En daarom merken we ook dat het hier in Johannes 2 geen beschuldiging is. Het is een profetisch bevel. De Heer Jezus weet vanaf den beginnen dat hij sterven zal door de hand van de zondaren. En aan het begin van zijn optreden reinigt hij de tempel en geeft daarmee te kennen dat dat nieuwe leven dat hij schenkt er alleen door reiniging zal komen. En daarom geldt, hoe groter gelovigen, hoe dieper besef van eigen zonde en schuld. U weet toch, er 2 soorten mensen zijn. 2 soorten mensen. De ene mens is heel scherp van blik en ziet de fouten bij de ander. En die kan de fouten aanwijzen. Maar goed, u begrijpt wel dat als je de fouten bij 1 mens ziet en je specialiseert je daarin, dat je dan ook bij een ander wel eens wat op- of aanmerkingen kan plaatsen. Dus als hier nou iemand is die zegt, nou ik weet wel wat te vertellen over die en die. Kijk eens met hoeveel wij zijn. Degene die begint bij de ander, die komt nooit aan zichzelf toe. Want kijk, er zijn zoveel anderen waar je wat over kan zeggen. Er zijn ook mensen die beginnen bij zichzelf. En weet je wat nou het bijzondere is van mensen die bij zichzelf beginnen? Die komen nooit aan een ander toe. Die hebben altijd genoeg aan zichzelf. En dat is waar hier sprake van is. Hoe meer God in ons leven komt, hoe meer de overleggingen van ons hart openbaar komen. En dan is er die huiver en die schrik. Ben ik zo'n mens? En dan is er tegelijkertijd die verwondering. Dat de Heere met zo'n zondaar wil verkeren. Breek af. En ik zal hem weder oprichten. Niet voor niets staat er hier het woord dat aan het einde van het evangelie de opstanding beduidt. Bij de afsterving van de oude mens hoort de opstanding van de nieuwe. En waar een mens door genade sterft, zal hij ook door genade leven. Breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen weder oplichten. Het is de lijdensaankondiging bij uitstek. De heiligheid van Gods huis doet de Heere op zichzelf wijzen. Hij zelf is het die voor de mens het contact met zijn Vader in ere herstelt. Hij zelf is het die in zijn heengaan naar de Vader aan het kruis wordt gebracht. Dat is maar geen noodlot. Dat is maar geen ongelukkige samenloop van omstandigheden. Dit is de wil van Christus. Breek deze tempel. Dit bevel des Heren staat. Zijn heengaan naar de Vader. De kruisdood is niet anders dan de weg die hij in dit leven gaan wil. En hij zegt, ik en de Vader zijn één. En dat zien wij hier al. De Vader heeft zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees, opdat hij verzoening zou doen voor de zonde der wereld. En de Heer Jezus is, wij hebben het beleden met Nicea, uit de hemel nedergekomen. En nu horen wij hoe de wil van de Vader ook de wil van de Zoon is. Hij beveelt, breek deze tempel. En natuurlijk begrijpen ze hem niet. Het misverstand ligt voor het grijpen. Maar wij weten dat de Heer Jezus in gelijkenissen en in raadsels sprak. Zo is ook ons tekstwoord een raadsel. Want de ongelovigen begrijpen er niets van. Enkel voor de gelovigen wordt het duidelijk. Niet voor niets staat er 2 maal in ons tekstgedeelte dat de discipelen indachtig werden. Alleen voor het geloof is duidelijk dat de Heer Jezus spreekt over zijn kruis en over zijn opstanding. En daarmee is de kern van de tempelreiniging gegeven. In zijn dood en wederopstanding is de omgang met de levende God gereinigd. En een ieder die gelooft in de Heer Jezus Christus, die heeft het eeuwige leven. In het Johannesevangelie, geliefde, is er vanaf het begin af aan al duidelijk dat de Heere in de hemel en de Heere Jezus hier op aarde 1 lijn trekken en 1 weg gaan. Het is niet alleen ten aanzien van zijn sterven, maar ook met betrekking tot de opstanding zijn Vader en Zoon 1. Het kruis is bevel des Heeren. En de opstanding is de reiniging van de tempel. Niemand komt tot de Vader dan door de Heer Jezus Christus. Want Hij heeft de reiniging voltrokken. En zo is het onder ons duidelijk dat de profetische handeling van de tempelreiniging hem doelbewust aan het kruis brengt. En zij die geloven verstaan het teken en zien zijn heerlijkheid en geloven in hem. En daarin komt het leven van een mens aan het licht. In het geloof. En dan is er door kruis en opstanding dat verlangen om bij de Heere te zijn. Kent u dat, geliefde? Ik was eens op bezoek in het ziekenhuis. Aan het einde vertelde ik, ik wil graag met u de bekendste psalm lezen. O, zei ze, dan leest u zeker psalm 42. Want wanneer een mens Christus mag kennen, dan is er dat lied van dat heigend hert. Ja, mijn ziel dorst naar de Heere, naar de levende God. Dat te kennen is het zaligst lot. Ik verschrik om mijn zonde. Ik verwonder me over zoveel genade. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen. Psalm 42, het eerste en het 5e vers. Het heigend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En ook het 5e vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Psalm 42, 1 en 5. Laat ons bidden en danken. Ja, Heere, Heere. Zo mochten we het met elkaar zingen. Dat u uitkomst zal geven. Ja, Heere, dat weten wij alleen maar. Omdat u het ons vertelt. Dat weten we alleen maar. Omdat u ons dat bewezen hebt en bewijst. In uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. En zo mogen wij bij alle dingen in ons leven bij u uitkomen. En dan mogen wij u ons hart uitstorten voor de troon van uw genade. Dan mogen we bidden en smeken of u ons wil aanzien in de Zoon uw liefde. Heer, wil zo met ons zijn en met ons gaan. Geef ons nog een gezegende zondagavond. Heer, wij bidden u, breng de jeugd ook weer in gezondheid terug uit dat verre oord. En Heer, wij bidden u, wees ook bij ons in de week die voor ons ligt. Geef moed en kracht om de dingen te doen die gedaan moeten worden. Geef dat wij ons met vreugde ook mogen opmaken om ook woensdag in uw huis te zijn. Om te horen dat u een goed en een goeddoend God bent. O Heere, Heere, zo bidden wij en zo smeken wij. Heere, wees met ons en wees met de wereld. Er gebeuren hele erge dingen, want de mensenhart is boos. En Heere, zo bidden wij, Heere, zie om naar het maaksel van uw handen. We horen wereldwijd, Heere, van dat coronavirus. Want mensen maken zich zorgen, juist voor het ongrijpbare, juist voor het ongekende en onbekende. Maar wat is het dan, Heere, toch een voorrecht wanneer wij mogen bidden dat u uitkomst zal geven. Voor tijd en voor eeuwigheid. Wees met onze koning en zijn huis, met alle die ons regeren en besturen. Wees met uw uitverkoren volk, uw volk Israël. En wees ook met uw gemeente wereldwijd. Spaar en bewaar uw kerk. Geef dat het evangelie rond mag gaan over het hele rond der aarde en ver weg en dichtbij harten mag treffen en mensen mag brengen tot de erkenning van uw lieve Zoon. Roep ze uit hun duisternis tot uw wonderbaar licht. En wij bidden u, wees met uw kerk en met de gemeente aan deze plaats. We denken in bijzonder ook aan onze medebroeder, Heere, zegen hem, stel hem tot hem zegen, geef hem alles wat hij nodig heeft in de dienst en verzoening. Wij bidden u getrouwe God, Heere, Heere, wees met de kerkenraad. Geef hem wijsheid, inzicht, tact, vastberadenheid bovenal om de gemeente te wijden in de grazige weide van uw woord. Wees in bijzonder met de kinderen. Dat ze maar heel vroeg in hun leven mogen weten dat dit een plaats is waar u zelf tot hen spreekt. Wees met een ieder die een taak heeft in deze uw gemeente. We denken aan de koster en aan de organisten. En Heer, u weet hoeveel er nog bij te noemen zijn. Geef hen alle lust en liefde om in dit deel van uw wijngaard te arbeiden. Wees in bijzonder, Heere, en met allen die belast en beladen zijn. U kent de zieken en de gehandicapten. U kent de eenzamen. U kent de rouwdragenden. U kent hen die met psychische problemen door moeten gaan door dit leven. Ach, Heer, er is zoveel nood. En Heer, zo naderen wij voor de troon van uw genade. Stotter ons hart uit en roepen, Heere, ontferm u over deze uw gemeente, om Jezus wil. In wiens naam wij bidden. Amen. Gemeente, de slotpsalm is psalm 27, vers 5. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Psalm 27, vers 5. Gaat er u heen in vrede. Verhef de harten en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.